Broeders en zusters, iedereen een goede middag. Het is weer fijn om hier te zijn en om het woord van God met jullie te delen. Het is ook goed om met elkaar te zingen. En als ik zo luister, dan zingen jullie uit volle borst mee. Dus dat is mooi om te horen. En misschien is het wel goed dat je de muziekgroep ook even een applaus geeft, want die zetten zich toch altijd vrijwillig in. Iedere keer weer. En dat is belangrijk om dat te waarderen en wij genieten er met elkaar van. Het tweede wat ik wil zeggen is dat jullie de groeten krijgen van de broeders en zusters van de Baptistengemeente hier, de Hoeksteen. Daar heb ik vanmorgen gesproken. Dus bij deze breng ik die groeten over en heb ik ook mijn opdracht uitgevoerd. Dus het was mooi om daar te zijn en om zo ook met elkaar verbonden te zijn in hetzelfde dorp. Vanmiddag ga ik verder, het is een tijd geleden, met de brief die geschreven is aan de gemeente Galatië. En we gaan met elkaar nadenken over Galaten 3, vers 1 tot en met 14. En ik nodig je uit om dat gedeelte op te slaan en met mij mee te lezen. Het is een buitengewoon bemoedigend gedeelte. Het is ook een heel bevrijdend gedeelte. En het is vooral een bemoediging voor hen. Het zou zomaar kunnen dat jij ook tot die categorie hoort die vroeg of laat in zichzelf teleurgesteld raakt. En die zegt, ik red het niet. En die soms in twijfel is over wie ben ik eigenlijk in de Heer Jezus Christus en wat stelt mijn geestelijk leven eigenlijk voor. En dan is dit hoofdstuk zo geweldig bevrijdend. En dat heb ik van de week ervaren en ik hoop dat daar iets van overkomt vanmiddag. Ik zei tegen Annette van de week, ik hoop dat er iets doorklinkt van de verwondering en de bemoediging die ik zelf in de voorbereiding uit dit gedeelte heb ontvangen. Het is altijd een beetje lastig, hè? Jezelf voorbereiden, dan sta je hier en dan deel je iets. En soms, wat ik innerlijk beleef, is rijker dan wat ik in woorden overbreng. Begrijp je een beetje wat ik zeg? Dat is mijn worsteling altijd. Maar goed, de Heer weet het en Hij zal erin voorzien. Ik denk dat ik toch mijn bril er weer bij moet pakken, helaas. Galaten hoofdstuk 3, vanaf vers 1. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden, als het toch eens tevergeefs was? Hij dan, die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? En nou gaat Paulus Abraham als rolmodel neerzetten. Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof. Maar de mens die deze dingen doet, die zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want als er geschreven staat, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Tot zover deze indrukwekkende verse. Ik heb als titel, als onderwerp meegegeven aan deze boodschap: Jezus de vloek en wij de zegen. Jezus het oordeel en wij de vrijspraak. Dat is een geweldige, diepe waarheid. Waarvan ik hoop en waarvoor ik heb gebeden dat de Heer dat voor het eerst of opnieuw voor je open laat gaan. Dat het echt doordringt, niet alleen in je denken, maar ook echt neerdaalt, afdaalt in je hart. En dat we uit deze heerlijke waarheid gaan leven. Gisteren hadden wij 2 begrafenissen. Dus we moesten, Annette en ik, elkaar een beetje opsplitsen. Mijn tante was overleden. Mijn oudste tante, die is 94 jaar geworden. En zij leefde altijd mee, heeft haar leven gediend bij de volle evangeliegemeente in Den Haag. Nou, voller kan bijna niet. En een bevriende voorganger, die is zijn vrouw verloren, 77 jaar. En hij was voorganger van een Pinkstergemeente in Amsterdam. Nou zeg ik niet bewust die namen van die gemeente en dat dat iets uitmaakt. Laat dat duidelijk zijn voordat ik allerlei mails krijg. Maar het waren diensten die ik niet snel zal vergeten, die wij niet snel zullen vergeten. En waarom niet? Wij werden geraakt door het getuigenis. Wat gegeven werd, het waren echt dankdiensten voor het leven van deze 2 zusters. De ene 94 jaar en de ander 77 jaar. Dankdiensten voor wat God in hen en door hen heen had gedaan. En wat mij raakte, wat ons raakte, was een krachtig getuigenis en daar gaat het me vanmiddag om, een diepe vrede die zij hebben ervaren. Maar ook echte liefde. En wat ze ook hadden, en ik heb ze gekend, en dat was de rode draad van hun leven, ze hadden ook echt blijdschap in hun leven. Je zal zeggen, nou heeft dat je zo geraakt dan? Dat heeft me geraakt, ja. Liefde, toewijding, blijdschap en een vrede in hun hart die alle verstand te boven gaat. En het raakte me. En ik dacht bij mezelf, hier kan ik iets van leren. Geef mij een dubbel deel van de geest van deze vrouwen. Dat die diepe vrede, die liefde, die blijdschap ook mijn hart meer en meer zal vervullen. Mag ik eens vragen, hoe staat het met je blijdschap op dit moment? Ben je echt blij? Omdat je de Heer Jezus persoonlijk hebt leren kennen. Dat is toch iets waardoor we verschil mogen maken. En ik proefde in deze zusters echte blijdschap. Geen tandpasta glimlach, maar een diep gewortelde blijdschap in God zelf. Niet omdat het hen allemaal voor de wind ging, integendeel. Maar ik geloof persoonlijk dat wat we vanmiddag met elkaar overdenken, dat dat voor hen heel helder was. Wij dan gerechtvaardigd uit geloof, wij hebben vrede met God. En waarom dit ter inleiding? Ik denk dat wij persoonlijk, en dat bedoel ik niet op iemand gericht, laat dat duidelijk zijn, maar dat wij binnen de CGA dat ook wel eens missen. Echte blijdschap. Een opgewektheid. Een vrolijkheid. Een pure liefde. Een passie. Maar ook een bepaalde geestelijke vrijheid. Het heeft niks met losbandigheid te maken. Maar ik geloof dat het hiermee te maken heeft dat wij verstaan dat wij door geloof gerechtvaardigd zijn en dat er niets meer van mij aan hoeft te worden toegevoegd. Dat is bevrijdend, of niet? Ik denk dat er onder ons veel zijn die zo nu en dan ook vrees hebben en angst in hun hart. Is het wel echt bij mij? En als ik sterf, hoe zal het dan met mij aflopen? En dan kan je meezingen, dan kan je al jaren onder het evangelie zitten. Maar ik denk dat het heel vaak, niet altijd, Henry heeft iets over Psalm 32 verteld, over zonde. Maar ik denk dat het ook te maken kan hebben met verkeerde leer. Dat het ten diepste niet tot ons doordringt wat het betekent om gerechtvaardigd te worden door geloof. En dat daar helemaal niets van jou en mij bij komt. Dit is natuurlijk een frustrerende boodschap voor mensen die toch wat willen aandragen. Toch? Misschien heb je het wel geprobeerd. Maar vroeg of laat raak je teleurgesteld. gefrustreerd, teleurgesteld in anderen, teleurgesteld in jezelf. Ik heb deze week zo ervaren, het evangelie is zo verblijdend en is zo bevrijdend. Er is geen betere boodschap in deze wereld. En laat ik dat eerlijk zeggen, het snijdt alles van ons mensen af. Je kan niets bijdragen aan je zaligheid, niets. Nou ja, dat is frustrerend voor werk heilige mensen. Maar het is bevrijdend voor mensen die hier vanmiddag zitten en die zeggen, Jacques, ik ben helemaal vastgelopen met mezelf. Ik heb ontdekt dat ik het absoluut niet kan. Ik heb niets in mezelf dat als ik straks bij de hemelpoort kom, dat ik kan zeggen, Heere God, op grond van dit en van dat heb ik recht om bij u binnen te komen. Wat zou de reden zijn straks dat God jou toelaat? Wat zou je zeggen? Wat zou de reden zijn voor jou dat God je toelaat in zijn heerlijkheid? Nou, jullie durven niks te zeggen, maar ik denk dat het toch al snel gaat over dat wat je gedaan hebt. Toch een goed mens geweest. En ik heb toch ieder het zijne gegeven. En ik leefde trouw mee met de CGA. Sterker nog, ik heb wat werk verzet daar. Maar weet je, dan ben je toch nog iets aan het opbouwen. Het is vanmiddag heel scherp, maar wel heel bevrijdend. Dan denk je toch in je hart nog, ja, ik heb toch nog iets waar ik in kan roemen, op grond waarvan ik kan zeggen, Heere God, de deur moet echt open gaan hoor, straks. Maar dan ga ik je iets vertellen. Alles wat jij en ik denken, ik heb het ook tegen mezelf, hè, denken op te bouwen, dat is niets waard in het licht van wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dat is bevrijdend. Dat is zo bevrijdend. En daarom is er hoop voor de grootste van de zondaren. Als je deze boodschap vanmiddag pakt, dan ga je als een blij mens naar huis. Dat is ook bevrijdend. Verlost van alle kramp. Door deze boodschap, lieve mensen, gaan we echt leven. In blijdschap. In vreugde. In toewijding. In kracht, geestelijke kracht. In passie voor de Heer Jezus Christus. En zei ooit een hele degelijke dominee, waar zie je langere gezichten dan in de kerk? Dat is niet zo'n goed compliment. Maar we hebben reden om ons te verblijden. Omdat in Christus God alles gedaan heeft, waar niets aan toegevoegd hoeft te worden, waardoor jij, nou laat ik die woorden maar gebruiken, wel getroost kan leven, en eenmaal wel getroost kan sterven. De rechtvaardiging van het geloof door geloof alleen. Ik hoop echt dat als jij met angst zit vanmiddag, hè, en met vrees, kan ook door verkeerde theologie, dat je dat misschien niet vertelt, maar dat je met angst en vrees zit. Hoe zou het met mijn aflopen? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Dat die banden van angst en vrees vanmiddag worden gebroken. En dat God je voor het eerst of opnieuw in de vrijheid zet van het kindschap van God. Dat. En dat je eindelijk begint met leven. In vrijheid. In vreugde. In blijdschap. Dat mensen zeggen, zoals ik gisteren zei tijdens die begrafenisdiensten, wat hebben zij dat ik mis? En dat is voor iedereen beschikbaar. Daarvoor hoef je gelukkig geen lid te zijn van de volle evangeliegemeente in Den Haag. Of van de Pinkstergemeente in Amsterdam. Mag hoor. Maar daarvoor is het woord beschikbaar. Nou, dat hoge woord is eruit. Ik heb in de vorige preken geprobeerd duidelijk te maken dat er in de gemeente van Galatië dwaalleraars binnen waren gekomen. En die dwaalleraars, zonder alles te herhalen, wat ik de vorige keer al heb gezet, als je hier voor het eerst bent, dan kan je die preken allemaal terugluisteren, dus dat is makkelijk. Maar die dwaalleraars, die zeiden, jullie geloven wel in de Messias, jullie geloven wel in de Heer Jezus Christus, maar naast dat geloof in de Messias heb je toch nog nodig, en specifiek ging het hier daarover, dat je je laat besnijden en dat je de spijswetten houdt. Laten we het gewoon maar kort houden. Het ging toch om een soort van Jezus plus evangelie. Er moest iets bij. De Heer Jezus was niet compleet. Niet volledig. Het was niet genoeg. En Paulus openbaart zich in deze brief op een geweldig indrukwekkende manier. Niet alleen als een leraar, maar ook als een herder. Hij waakt over zijn kudde. En je hebt meegelezen, hè? Vers 1. Dat hij dat heel hoog opneemt, die dwaalleer. En de gevolgen van die dwaling, dat blijkt uit vers 1. Want wat zegt hij? O, dwaze gelaten. Nou, dat is nogal wat, hè? Ik zeg dat vanmiddag niet tegen jullie. Maar Paulus, die zei dat tegen de gelovigen. Dwaze gelaten. Dat kan je vanuit het Grieks ook vertalen met onverstandige gelaten. En je kan het zelfs vertalen met, hebben jullie soms je verstand verloren? En alsof het nog niet genoeg is, hij zegt, wie heeft u betoverd? Daar zit iets demonisch in vanuit het Grieks. Echt waar hoor. Ze hadden zich laten beïnvloeden in hun denken. En ze hadden zich helemaal mee laten nemen. En als laatste zegt hij, jullie zijn ook ongehoorzaam geworden. Vanuit het Grieks betekent dat ongelovig geworden. Maar even op een rijtje zetten. Dwazen. Onverstandige. Betovering. Demonische krachten en machten. En het heeft geleid tot ongehoorzaamheid. Nou, nu zegt iemand van jullie, Paulus, maar had je geen andere woorden kunnen gebruiken? Moet dat nou echt zo scherp? Je kan toch ook wel anders zeggen, het is de toon die de muziek maakt. Dan haakt de gemeente af. Nee, maar weet je, Paulus vindt dit zo belangrijk. En dat verbloemt hij niet. Weet je wat ik ontdek? Als het over het hart van het evangelie gaat, dan is Paulus als een leeuw. Daar blijf je vanaf. En daar had hij zichzelf voor over. Maar weet je waarom hij zo scherp is? Luister goed hoor. In dit gedeelte wordt het genade karakter van het evangelie aangetast. Dat is het. Dus wat is nou kenmerk voor de Bijbelse boodschap? Wat is nou kenmerkend voor het blijde nieuws? Wat is nou kenmerkend voor de boodschap van de Heere God? Dat is dat hij genadig is. En dat hij van jou en mij niets meer eist. Dat is genade. Maar dat hij om niet iets aanbiedt. Dat hij jou en mij helemaal buitenspel zet. Het is door mijn zoon alleen dat je gered wordt voor de eeuwigheid. En er komt niets bij. Nou, dat is nogal pittig. Ja, maar dat is nou het genade karakter van het evangelie. En Paulus zegt, dat is in het geding. Dat is in het geding. En nou zegt hij, dat genadekarakter, dat moet je beschermen, dat moet je koesteren, want juist dat doet ons leven. Hoe? In vrede, in vreugde en in vrijheid. Nou, en dat werd voor mij weer nieuw. En daarbij komt ook nog dit. Paulus zegt, gelaten, jullie hadden veel beter kunnen weten. En dan komt hij tot een zin, die vind ik zo mooi. Christus is voor jullie ogen geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Hey, schilderen. Ik weet niet wie er van jullie schildert. Maar schilderen vanuit het Grieks betekent openlijk bekendmaken. Verkondigen. Proclameren. Preken, broeders en zusters. Verkondigen is ten diepste het schilderen van de Christus der Schriften. Wij waren van de zomer in Spanje. We zijn een dag in Barcelona geweest. En misschien ben je er ook wel eens geweest op de Las Ramblas. Misschien ken je het wel, die bekende boulevard met van allerlei winkeltjes, enorme drukte. En waarom vertel ik dat? Nou, daar waren ook van die straatartiesten. En er waren ook van die kunstenaars die zaten te schilderen. En dan kon je voor een bepaald bedrag, dan schilderden ze jou. Maakten ze een mooi portret van, een beetje een spotprint natuurlijk. Maar ja, daar stond ik dan bij te kijken. En dan begon die man met schilderen. Dat waren een paar pennenstreken. Ja, daar komt niks van terecht. En dan bleef je staan kijken. En je werd helemaal meegenomen. Hè? Want je denkt, ja, hij moet naar die persoon toe. Die moet zichtbaar gaan worden, hè, die ernaast zat. En een paar schetsen. En op een gegeven moment de contouren. Maar je werd helemaal meegenomen in die schildering. En je denkt, nou komt de neus eraan. En die ogen, sprekend die man. Je haalt hem er zo uit de tekening. Dat fascineerde mij. Hoe is het mogelijk dat in een paar schetsen die persoon helemaal uitgetekend werd? Schilderen. Prediken. Verkondigen. Schilderen is Christus voor jullie ogen zichtbaar maken. Nou. Preken is niet makkelijk. Verkondigen is niet makkelijk. Niet dat ik moeite heb met veel of weinig mensen dat... Daar hou ik me niet zo erg mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Maar prediken is Christus voor de ogen Schilderen, dat is niet makkelijk. Dat is heel moeilijk. Ik kwam vroeger bij een predikant. Johan kwam daar ook wel. Hij leeft niet meer. Maar als ik daar was, die kon echt zo preken, dat als het over de offers ging, dan zag je bloed vloeien. Eerlijk waar. Die kon zo beeldend spreken. Je werd er helemaal in meegenomen. Christus voor de ogen geschilderd. En dat wat betreft zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. Maar vooral dit, zegt Paulus, als gekruisigd. Dus je wordt meegenomen in de prediking van Paulus. Van het komen van de Heer Jezus vanuit de hemel naar de aarde. Zijn lijden, zijn sterven, zijn menswording. Zijn kruisdood. Maar wat meer is, zijn opstanding. Het wordt je verteld, je wordt erin meegenomen. Je hart begint in beroering te komen, dat hoop ik. En dan de opstanding. En wat nog meer is, de hemelvaart. Zitten naar de rechterhand van de Vader met eer en heerlijkheid gekroond. En je hart begint erin te resoneren. En je zegt met het hooglied, alles wat aan hem is, is geheel en al aantrekkelijk. Geef mij deze Jezus. Dat is prediken. Dus prediken is niet een opsomming van feiten of zo. Of technische dingetjes uitwisselen. Prediken is Christus schilderen. De grens van leven en dood. Dat is prediken. Dan gebeurt er wat, hè? Ik geloof dat God hier is vanmiddag. Dat hij spreekt. Zijn geest hier is. Dat is prediken. Schilderen. Paulus heeft het gedaan en hij zegt tegen die gelaten, nou heb ik je Christus voor de ogen geschilderd. Je bent van alles op de hoogte. Je hebt jezelf overgegeven, want ze hadden de geest ontvangen. Hoe is het dan mogelijk dat je afdwaalt van het hart van het evangelie? Dat is aangrijpend, hè? Ze hadden de kracht ervaren. En nou gaat Paulus iets heel bijzonders doen. Nou gaat hij terug naar het begin van hun geloofsleven. Dat lees je in de eerste 5 versen. Dat vind ik zo mooi. Weet je wat hij zegt? Tegen de gelovigen in Galaten en ook in Amsterdam. Hij zei, nou, oké. Hoe is het begonnen? Wat bedoel je, Paulus? Nou, hoe is je geloofsleven nou begonnen? Jullie hebben de Heilige Geest ontvangen. Dat is geen vraag meer. Maar hoe heb je die ontvangen? Was dat nou door de werken van de wet? Of door de prediking van het geloof? Hij gaat even helemaal terug naar het begin van hun geloofsleven. Het geloof, Romeinen 10, 17, is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Ja, Paulus, de vraag stellen is hem beantwoorden. Dat heeft niet met mijn inspanning te maken. We hebben de Heilige Geest ontvangen door de prediking van het geloof. Zoals vandaag nog. Je ontvangt de Geest van God als je de prediking van het evangelie hoort, aanneemt, gelooft. Dat is een geweldig iets. Dan komt God in je wonen. Dan gaat hij nog een stapje verder. Want hij zegt in vers 5, maar jullie hebben niet alleen de Heilige Geest ontvangen, jullie hebben ook iets geproefd, ervaren van de kracht van de Heilige Geest. De krachten. Nou, dan kan je denken aan 1 Korinthe 12, daar gaat het over tekenen, over wonderen. Ja, die hadden de gelaten ook ervaren. Tekenen en wonderen. Toen en vandaag. Maar heb je die ervaren vanwege jouw inspanningen, zegt Paulus? Of heb je die ervaren vanwege de prediking van het geloof? Ja, dat moet ik dus ook zeggen. Die tekenen en wonderen, die bevestigden de boodschap. Die volgden op de verkondiging van het evangelie. Die stonden helemaal los van mijn inspanningen. Je voelt wel aan, hè? Het zijn eigenlijk retorische vragen. Dat zijn vragen, je moet het anders zeggen. Dat zijn mededelingen in de vorm van een vraag. Dat is een retorische vraag. En wij zouden vandaag zeggen, de vraag stellen is een beantwoorden. Sta met de rug tegen de muur. Paulus, je hebt helemaal gelijk als het gaat over het begin van ons geloofsleven. Het ontvangen van de Heilige Geest. Het ervaren van de krachten van de Heilige Geest. Dat schrijven we niet op ons eigen konto. Integendeel. Dat is door hem alleen. Door de prediking van het geloof. Hé, ze worden een beetje schaakmat gezet. Voel je? En Paulus werkt naar een punt toe dat hij zegt, zo ben je niet alleen begonnen, zo moet je vervolgens ook blijven leven. En dat is precies wat hij duidelijk maakt. U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees. Hij heeft ze eigenlijk zelf antwoord laten geven hoe het begonnen is, dat geestelijk leven. En hij zegt nu, hoe kan het nou zijn dat als u met de Heer wandelt, zou je dan die genade niet meer nodig hebben? Is het dan niet meer leven door geloof? Moet je het dan hebben van je eigen inspanningen, je eigen krachten, kennis en kunde? Nee, zegt Paulus, het is precies hetzelfde. Het is een leven door de Heilige Geest. Leven vertrouwend, gelovend op in de belofte van God die in Christus Jezus ja en amen zei. Zo was het aan het begin, maar zo is het al de dagen van mijn leven. Ik heb vandaag hetzelfde geloof nodig als toen ik tot geloof kwam. Begrijp je wat ik bedoel? Kan niet zeggen, ik heb trouwens mijn jubileum dit jaar, afgelopen zomer 25 jaar geleden tot geloof ben gekomen. Dat mijn ogen open gingen voor de gerechtigheid van Christus. En kan nou na 25 jaar zeggen, nou ja, nou heb ik dat geloof niet meer nodig. Nou leef ik op grond van mijn eigen werken. Daar doe ik het mee. Dat is voldoende, dan red ik het wel. Nee, zegt Paulus, je moet niet in de geest beginnen, je moet door de geest blijven wandelen. Kijk, dan blijf je zicht houden op wat hij gedaan heeft. Dan blijf je in de vrijheid, in de vreugde, in de vrede, leven door de kracht van de Heilige Geest. Wat een onderwijzer, die Paulus. Hij neemt ze helemaal mee, hij zet ze schaakmat. En hij heeft heel sterk de nadruk gelegd, luister goed, op de ervaringskant van het geloof. Hoe hebben jullie dat nou ervaren vanaf het begin van je geloofsleven tot nu toe? En nu die dat gedaan heeft, in de eerste 5 versen, ja, nu gaat die meer leerstellig worden. Vanaf vers 6. Ja, ik vind het prachtig hoe die dat opbouwt. Ik kan er enorm van genieten. En wie neemt hij als voorbeeld? Ja, niet de minste. Abraham. Hij zegt, ik zal nu leerstellig duidelijk gaan maken dat je alleen rechtvaardig bent op grond van geloof. Echte vreugde, vrijheid en vrede ervaar je alleen als je leeft door geloof. Wie haalt hij erbij? Abraham. Abraham, de vader van alle gelovigen. Nou, nu moet je er even voor gaan zitten, want nu wordt het natuurlijk technisch. Waarom Abraham als voorbeeld? Er waren toch veel meer gelovigen? Jazeker. Maar om 2 redenen Abraham. Allereerst is het heel boeiend dat toen Abraham, ik kom daar zo nog op terug, de belofte van nageslacht kreeg, de belofte van zaad kreeg, de beloofde zoon, je nageslacht zal zijn als de sterren aan de zee, of in de lucht, en als het zand aan de zee, die belofte had Abraham gekregen. Hij kreeg echt perspectief, verwachting, alleen hij moest wel door geloof leren leven. Maar toen hij die belofte kreeg, broeders, zusters, ruim 400 jaar daarna was de wet pas gegeven. Dus 400 jaar na de belofte ontving Israël de wet op de Sinai bij de verbondsluiting. Dus de wetgeving was deel van de verbondsluiting ruim 400 jaar na het geven van die belofte. Dat betekent, strikt genomen, dat Abraham helemaal niet rechtvaardig kon worden door de werken van de wet, want hij had geen wet. Nou, dan zijn er natuurlijk een paar Bereërs hier, ik ken ze, ik kan ze zo eruit halen, en dan heb je natuurlijk, ja, maar God spreekt door het geweten heen, en toen de wet er nog niet was, ik begrijp het. Maar strikt genomen had Abraham nog geen wet, die door God op Sinaï gegeven was. En 400 jaar daarvoor verklaarde de Heere God Abraham rechtvaardig, nou komt het, buiten de wet om. Hoe dan? Door geloof. Nou, dat is toch een goede boodschap, je bent vastgelopen, hè? Je bent vastgelopen met Gods wet, of niet? Je hebt geprobeerd, maar je raakte gefrustreerd. Je zegt, hoe zal ik ooit rechtvaardig voor God verschijnen? Hoe kan ik er ooit aan voldoen aan zijn eisen van rechtvaardigheid en heiligheid? Dan heb ik een goede boodschap voor je. Abraham is gerechtvaardigd buiten de wet om. Slechts door te geloven in de belofte van God en dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Oh, pak van je hart vanmiddag, hè. Je kan dus rechtvaardig voor God zijn, buiten de wet van God om. Een goede boodschap, toch? Ik zie jullie stralen van oor tot oor. Dat heeft te maken met de Heer Jezus Christus. En de tweede reden waarom Abraham voorbeeld is en rolmodel, dat is dat hij 1, buiten de wet omgerechtvaardigd is. En 2, dat het een man van geloof is. En daar wil ik even op inzoomen met je. Laden met mij naar Romeinen hoofdstuk 4. Hij is een man van geloof geworden. Zo leefde hij. Dat was het kenmerk van zijn leven. Jullie bladeren naar Romeinen 4. Ik lees nog een tekst voor uit Galaten 3. Want wat mij ook enorm heeft aangesproken van de week, is dat Abraham in één adem genoemd wordt met het evangelie. Dat had je niet gedacht, hè? Je dacht, het evangelie, dat begint in Matthäus. Maar Paulus zegt in de Galatenbrief dat Abraham, Genesis, hè, eerste Bijbelboek, reeds kennis had aan het evangelie. Ik zie sommigen kijken die zeggen, ja, het klinkt mooi, maar het is niet... Nou, dat staat er echt. Het staat er echt. Abraham, hij kende het evangelie. In vers 8 staat het van Galaten 3. En de schrift verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. Nou, wat was nou voor Abraham het evangelie? Voor Abraham was het evangelie dat door hem, of beter gezegd, door de geslachtslijn Abraham, Isaac, Jacob, de volkeren gezegend zouden worden en dat uiteindelijk de Messias geboren zou worden. Dat was het evangelie aan Abraham bekendgemaakt. Dat is toch mooi, of niet? Abraham, er gaat iets groots door jou heen ontstaan. Je houdt het niet voor mogelijk, maar ik ga het wel doen. Niet via de lijn van Ismaël, nee. Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Ik ga de wereld zegenen. In die lijn. Zou je het vasthouden vandaag? Het is in die lijn van Israël dat de volkeren worden, nee, dat die zijn en worden gezegend. Via dat kanaal. Dat is Bijbels. En nu krijgt hij die belofte. En voor het woord nageslacht, daar staat in het Grieks het woord zaad, enkelvoud. Je nageslacht zal groot zijn. Je zaad zal groot zijn. Zaad in het enkelvoud, dat duidt allereerst op Isaac. Maar het gaat natuurlijk om die ene nakomeling. De Heere Jezus Christus, de Messias. Maar waarom moesten jullie, ik heb genade gegeven om er naartoe te bladeren, naar Romeinen hoofdstuk 4. Want met dat Abraham, die voorbeeld is, hè, als het gaat om leven door geloof. Met dat Abraham die belofte van de Heere God krijgt, staat hij met de rug tegen de muur. En ja, dan moet je kijken wat er staat. Ik vind dat zo indrukwekkend. Want hij loopt vast met zichzelf. En dat gaat vroeg of laat in ons leven ook gebeuren. Lees maar mee. Er staat in vers 18, Romeinen 4. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. Een vader van vele volken. En nou komt het. En niet verzwakt in het lichaam, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. Dan heb je de belofte van God in je hand. Nageslacht, als ster aan de hemel, als zand aan de zee. Ik ga iets groots doen, Abraham. En dan zegt Abraham tegen de Heer God, ja wacht even. Mijn lichaam. En het lichaam van Sara, het werkt niet meer mee. Ik hoef je denk ik geen biologie te gaan geven. Maar de seksuele potentie bij Abraham was weg. En Sara, ze menstrueerde niet meer. Dat is de taal van Romeinen 4. Dus, ja, een zoon zat er absoluut niet meer in. Naar de mens gesproken. Beetje een raar iets wat ik nu ga zeggen, maar begrijp me goed. Abraham kon zich inspannen wat hij wilde. Menselijke inspanning. Maar met zijn menselijke inspanningen, met hun beide lichaam, was het gedaan. Hij kon die belofte van God niet vervullen, toch? Dat is de eerste beproeving in het leven van Abraham. Althans, even in dit kader. Hij kon niet vervullen met zijn lichaam. Hij was uitgeschakeld. Hij kon op zijn kop gaan staan. Hij was bij de dokter geweest en die zei, kan niet, Abraham. Ja, maar God heeft beloofd. Voel je die dynamiek? Om dan vast te houden. En wat staat er dan? En hij heeft aan de belofte van God, vers 20, niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Hé, hey, lieve mensen, God heeft jou en mij niet nodig om zijn heilsplan uit te voeren. God had het lichaam in die zin niet nodig, althans het gebrekkige lichaam van Abraham, van Sara. Dat was voor de Heere God geen verhindering, zo in de zin van, oh, nou weet ik het ook niet meer. Nee, door het nulpunt heen, als door een wonder, werd ze toch zwanger. En Abraham heeft altijd daaraan vastgehouden. En dat type geloof, wat God houdt aan zijn woord, zorgde ervoor dat God hem rechtvaardig verklaarde. Is dat mooi of niet? Maar nou gaan we naar Hebreeën 11. Want ja, dan heb je de eerste beproeving doorstaan. En dan denk je, nou, het was een pittige tijd, Sarah. Dat hebben ze tegen elkaar gezegd natuurlijk. Maar we zijn er doorheen. We hebben een zoon. Isaac, de zoon van de belofte. Ja, nou begon het voor hem te dagen. Nou begrijp ik het, Sarah. We krijgen toch een nageslacht? Ontelbaar. Ik zie het nou helemaal voor me. Dan ben je er doorheen, door dat pijnpunt. En dan komt het volgende. Wat is dat? Ja, Abraham, nou moet je zo gaan offeren. Nou, jullie kennen allemaal Genesis 22, daar ga ik niks over zeggen. Maar dit is wel mooi, want ik zei al in Galaten 3, ik hoop dat je me blijft volgen, gaat het over Abraham en het evangelie. Nou, dat Abraham het evangelie heeft gekend inhoudelijk, blijkt uit Romeinen, of uit Hebreeën hoofdstuk 11. Lees met me mee, wat staat daar? Vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef werd gesteld, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geboren zoon geofferd. Tegen hem was gezegd, daar zit de moeilijkheid, dat van Isaac zou uw nageslacht genoemd worden. En daar staat er zoiets moois, hè? Zit je ook wel eens een beetje te mijmeren? Misschien denk ik wel eens te veel, maar je zit helemaal vast in je eigen gedachten. Je zit alles te overdenken. Misschien vanmiddag als je thuis komt. Je zit te denken, hoe zit het met mijn eigen leven? Een beetje te mijmeren, te denken. Je komt er soms niet uit, heb je een ander voor nodig. En hier zie je dat Abraham, dat staat er, hij overlegde bij zichzelf. En dan komt hij tot deze conclusie. Wat staat er? Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem ook als het ware daaruit terug. Hey, de tweede beproeving voor die belofte, de vervulling van die belofte van het grote nageslacht. Dit is die tweede beproeving, hè? Nou heb je een zoon. Nou zie je het helemaal voor je en nou moet die zoon geofferd worden. Met andere woorden, de vervulling staat opnieuw onder druk. En waar kwam het bij Abraham op aan? Eenvoudig weer op het geloof. Het is zo eenvoudig, hè? Maar het is wel moeilijk, vind ik. Ik kan er mooi over spreken en het aan je hart leggen. Maar dit is echt heel ingewikkeld, vind ik. Echt heel ingewikkeld. Heere God, waarom deze weg? Waar bent u? Abraham, het enige wat ik van jou vraag is geloof. Ja, maar die zoon en die belofte en die sterren aan de... En toch zien we hier dat hij op het punt kwam dat hij geloof beoefende. En in Genesis 22 lees je dat natuurlijk ook, hè, dat hij geloof had dat ze met z'n tweeën de berg op gingen, met z'n tweeën weer terug zouden komen. Dus er was geloof. Waarin? Hier staat dat Abraham al geloofde in Genesis, om het zo te zeggen, in de opstanding der doden. Hey, Abraham kende het evangelie. Hij zei, zelfs als Isaac sterft, is God bij machte hem uit de dood op te wekken. Ik blijf God geloven op zijn woord. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. En in Isaac zag hij al de opstanding van die ene. Christus, Jezus. Hij die dood geweest is en weer levend is geworden. En laat ik dit erbij zeggen. De geboorte van Isaac stond onder druk, toch? Eerste beproeving. Het voortbestaan van Isaac stond onder druk. En de zegen door Isaac stond onder druk. Het is vandaag met Israël niet anders. Het ontstaan van Israël stond onder druk. Het voortbestaan van Israël staat onder druk. En de zegen die straks vanuit Israël naar de heidenvolken zal uitgaan, die staat ook onder druk. Wat vraagt het van ons vandaag? Geloven alleen. Dat God al zijn profetieën, ook met Israël, heerlijk zal gaan vervullen. Daar gaat niemand iets aan afdoen. En dat is zo heerlijk. Dat leer ik van Abraham vanmiddag. Ik hoop dat je er ook van leert. Ik zeg, waar is die man wel niet doorheen gegaan? En nou komt Abraham eigenlijk, nou komt Paulus tot de climax van de boodschap. Want nu hoef ik eigenlijk niet veel meer te zeggen. Hij heeft die gelovigen, even herhalen, van Galatië meegenomen naar het begin van hun geloofsleven. Hoe heb je de Heilige Geest ontvangen? Door de prediking van het geloof. En jullie hadden de krachten van de Heilige Geest, hebben jullie ervaren? Tekenen en wonderen. Waar heb je dat aan te danken? Kan je eens? Nee. Prediking van geloof. En Abraham. Hoe is die er doorheen gekomen? Is die rechtvaardig geworden omdat hij de wet hield? Nee, die had hij nog niet. Dus er was niks te houden. Hij is rechtvaardig verklaard op grond van geloof. Kijk, en nou komt Paulus, en nou gaat hij die gelaten bemoedigen, en nou komen ze tot inzicht, dat ze zeggen, ja Paulus, nou begrijpen we dat je zo scherp was, joh. Jij met je dwazen, en je bent betoverd, en je bent ongehoord. Nou begrijpen we het. Het begint in één keer te lichten voor ons. Ik vind dit zo mooi, hoe die ze helemaal meeneemt. Want hij zegt nu vervolgens dat dat geloof van Abraham uiteindelijk zegen brengt aan de heidenvolken. Nou, nu is dit interessant. Abraham die heeft niet alleen biologische kinderen, zijn natuurlijke nakomelingen, maar Abraham heeft ook geestelijke kinderen, zijn geestelijke nakomelingen. Dus door genade mag je, als je gelooft in de Heer Jezus, vanmiddag zeggen, God is mijn vader, maar Abraham is mijn geestelijke vader. Als je wandelt in hetzelfde type geloof als dat Abraham gewandeld heeft. Dat is toch heerlijk, of niet? Kinderen van Abraham, in die zin dat je met de belofte van God leert leven. In voorspoed en in tegenspoed. En dat je de Heere God voortdurend herinnert, dwars door de moeilijkheden, ik hoor mezelf praten nu, hè, dwars door de moeilijkheden heen, te zeggen, Heere God, u heeft het beloofd. En beloofd is beloofd. Zodat ook dat type geloof van Abraham vandaag in 2025 functioneert in jou en mijn leven. En wat betekent dat dan concreet? Dat ik buiten de wet om, los van mijn inspanningen, door God wordt gezien, luister goed hoor, als volkomen heilig, als volkomen rechtvaardig, en dat op grond van het geloof in de Zoon. Dat is wat. Ik kreeg vroeger catechisatie van een dominee die... Die nam zijn Bijbel en dan deed hij altijd een wit papiertje. Toen zei hij, jij bent papiertje. En dan stopte hij ons tussen die Bijbel. Hij zei, zie je dat papiertje nog? Hij zei, zo kijk God naar je. In Christus, volkomen heilig. In Christus, volkomen rechtvaardig. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dit is zo bevrijdend. O Heer, dank niet meer af van mijn inspanningen. O, dan maakt het niet meer uit hoe ik leef. Er zei iemand tegen mij, weet je wanneer je het best gepredikt hebt, de rechtvaardiging van de goddeloze door geloof alleen? Weet je wanneer je het best die leer uiteengezet hebt? Als de reactie is, laten we dan zonden. Dan maakt het niet meer uit hoe we leven. Nou, als je zo reageert, heb je het begrepen. Want rechtvaardiging heeft echt alleen te maken met wat God in Christus gedaan heeft. Niets met iets van jou. We komen straks wel bij het leven door de geest. Zeker. Maar dit moet vaststaan. Dit is bevrijdend. Dit is verblijdend. Wat een heerlijk leven, toch? Of niet? Ik hoef niks meer te doen. Ik hoef slechts te ontvangen wat mij om niet wordt aangeboden. Amazing grace. En Abraham in Genesis leefde al dat leven. Welk leven? Met open handen. Met open handen. Geen zweep over zijn rug. Je moet dit en je moet dat. Maar levend. Door geloof. In de belofte van God. En zo ontving hij de inhoud van de belofte. En mocht hij die in zijn hart sluiten. Dank u Heer. U bent absoluut betrouwbaar gebleken. Nou. Wat een waarheden. Ik moet een beetje gaan afronden. Wat staat er in Galaten 4 nog meer? Want nou komt er iets over die wet. Nou komt er iets over de vloek. En daar zou je verkeerde gedachten over kunnen hebben. Want nu wordt de wet van God in één adem genoemd met de vloek. Alsof de wet negatief is. Maar zou je dat goed onthouden? De wet van God, Romeinen 7 vers 10, die is heilig, die is rechtvaardig en die is goed. Er is niks mis met die wet. Zou je daar nooit enig negatief woord over zeggen? Het probleem zit hem niet in de wet. Het probleem zit hem in mij. En nou willen wij die wet gaan aanpassen. We gaan heel ingewikkeld doen. Welke plaats heeft die wet? Die wet heeft een spiegelfunctie. Heb je voor de spiegel gestaan vandaag? De meeste van jullie wel. En in die spiegel zag je jezelf. En die wet, die confronteert mij met het volmaakte karakter van de Heere God. En dat kan je terug doen schrikken. Maar de Heer zegt tegen jou en mij vanmiddag. Ik weet dat je niet bekwaam bent en niet in staat bent om aan al mijn eisen van heiligheid en rechtvaardigheid te voldoen. Ik heb er één gevonden. Eén. Niet twee, één. Dat is mijn geliefde. In wie ik wel behagen heb. En hij zei het in Hebreeën 10 vers 7. Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. En wat was de wil van de Vader? Om de vloek van de mensheid, het oordeel, de straf van de mensheid weg te nemen. En in plaats van hen onder de vloek te laten leven, hen de zegen te schenken. Daarvoor is hij een vloek geworden. Hij hing aan het hout. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zie hem hangen daar. Heb je wel eens beseft wat daar gebeurde op het kruisheuvel van Golgotha? Daar werd de toren van God, de vloek over de zonde, de schuld van de mensheid, op de Zoon gelegd. En wat zegt dan 2 Korinthe 5 vers 21? Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij, met als doel, wij zouden worden gerechtigheid van God in en door hem. Nee. Abraham is echt tot zegen geweest. Israël is echt tot grote zegen geweest. Want het is via die lijn dat deze boodschap van de rechtvaardiging door geloof alleen, de boodschap van de Messias, de boodschap van echte vrijheid, van echte vrede, van echte vreugde, die is via Israël tot ons gekomen. Oh, wat zijn we dankbaar, hè, met dat volk, of niet? Wat hebben we veel ontvangen. De zegen van Abraham vloeit naar de heidenvolken. Dat is wat Paulus leert. Christus voor ons een vloek geworden. En wij vrijgekocht. Dat is een beeld uit de slavernij. Je werd vrijgekocht van die meester om een andere heer te gaan dienen. En wij zijn niet vrijgekocht met goud of zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van het lam. Vrijgekocht. Het eigendom geworden van de allerhoogste God. In hem een nieuwe identiteit. Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen. Ik hoef niet meer te presteren. Ik hoef niet bij de Heere God in een goed blaadje te komen door wat ik doe. Want dat is altijd tekort. Wat een last valt er van je af, hè? Er blijven hier een hoop lasten liggen vanmiddag. Ik hoop dat ze zo van je afvallen. En dat je komt tot die echte geestelijke, pure vrijheid. Die echte blijdschap, geen tandpasta glimlach. Maar die blijdschap die geworteld en gefundeerd is in God zelf, in zijn werk, in zijn Zoon. Dat geeft zoveel vrede, dat geeft zoveel blijdschap. En ik spreek vanmiddag ook tegen mezelf, geloof me. Ik wil ook toenemen in blijdschap. In vreugde, in liefde, in passie. In toewijding. En ik moest stoppen met al die inspanningen waarmee ik God nog denk te behagen. Om rechtvaardig te zijn voor hem. Hij zei, in mijn Zoon ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Sta dan in die vrijheid en dwaze gelaten laat je niet meenemen met een Jezus plus evangelie. Maar leef uit deze heerlijke geestelijke vrijheid en vreugde. Geniet het leven met de Heere. Rare uitdrukking vind je dat, hè? Maar ik geloof dat dat de bedoeling is. Hoe groot is het genot van de wandel met God. Nou, daar geniet je niet van als je allemaal naar binnen aan het kijken bent. Dat frustreert je, mij in ieder geval wel. Dat valt je mee, hè? Maar dit is leven. Leven bij de bron, leven uit de bron, leven uit de opstandingskracht van Christus. De ongerechtigheid, zei Henry, wordt je niet toegerekend. Wat wel? De gerechtigheid. Schuld wordt weggenomen. En er wordt een enorm genadevol saldo op mijn bankrekening bijgeplaatst. Niet voor gewerkt, niet verdiend, niet op grond van karakter, kennis of achtergrond, om niet. Het allermoeilijkste voor een mens, voor mij, laat ik maar voor opgaan, is iets te ontvangen waar je niet voor gewerkt hebt. Vind ik ontzettend moeilijk. Om het gewoon maar in ontvangst te nemen en zeggen, Heere God, dank u wel. Ik heb het, ik weet al lang wat jij wil gaan zeggen. Je hebt het niet verdiend. Maar dat wist ik al eerder dan jij. Alleen jij moest op het punt komen dat je bereid was om iets om niet te ontvangen. Het is door u. Door u alleen. Dat is vrijheid, hè. En dan kom je straks daarboven. Wat ga je zeggen? Ja, ik denk dat ik niks zeg. Ik heb niks te zeggen over mezelf. Ik val mezelf zo zwaar tegen. Zo teleurgesteld in mezelf. Maar uw Zoon. Ja, dat is gelaten die. Die is het. Die voor jou een vloek geworden is. Zodat jij in de zegen mag delen. Zo is er dan geen verdoemenis meer. Geen veroordeling meer. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is toch iets geweldigs. Heb je nog veroordeling in je geweten? Ben je echt vrij? Het kan zijn dat je gebonden bent door de zonde. Kan, hè? Psalm 32. Dat je die vrijheid en die vreugde niet echt ervaart, dat je vanmiddag een opdracht krijgt. Je moet breken met je zondige patronen in je leven. Want dat voorkomt dat je de vrede ervaart. Dat zorgt dat je de vrede niet ervaart. Maar het kan ook zijn dat je geen zicht hierop hebt. Dat je zo graag die vrede wil ontvangen. Die blijdschap. Maar dat de sleutel is dat je te veel van jezelf verwacht. En dat God zei, ik zit helemaal niet meer op te wachten. Ik heb in mijn zoon iets compleets gedaan. Je staat erbij, je kijkt naar je verwonderd erover. Je komt er niet. Nee, neem het maar aan, om niet. Ik weet niet hoe ik het duidelijker kan maken. Wie is er hier die de Heer Jezus nog niet kent? Die mag komen. Je mag een keuze maken vanmiddag. Ben je bereid om je knieën te buigen en te zeggen, Heer God, ik heb het altijd van mezelf verwacht. Heel vroom, heel degelijk. Maar het geeft me geen vrede. Jezus is het die je vanmiddag nodig. En Paulus zegt het. Hij is een vloek geworden omdat jij de zegen ontvangt. Wanneer? Over 2 weken? Over 1/2 jaar? Heden indien je zijn stem hoort. Verhard je hart niet. Maar laat je leiden. Kom tot hem op dit moment. Stel je hart open en zeg, Heere Jezus, kom in mijn hart. En ik durf je te garanderen op grond van het woord dat niemand die ooit dat heeft gezegd en hem heeft uitgenodigd binnen te komen, die in de kou heeft laten staan. Absoluut niet, want God is een waarmaker van zijn woord. Hij zoekt naar mensen die naar hem zoeken. Die hun hart voor hem openen. En als je nog in de kramp zit en je bent misschien gespannen, je hebt vrees, je hebt angst in je leven, dat vertel je misschien niet op de kring. Maar dat je zegt, Jacques, ik sta ten diepste niet in de vrijheid. Ik weet het allemaal wel. Weet je, de Heere God wil dat we vrij leven. Niet gebonden. Aan wie of wat dan ook. De enige gebondenheid van een christen is de gebondenheid aan God en aan zijn woord. En hij nodigt je om voor het eerst of opnieuw te zeggen, dank u wel. Ik ben ook gerechtvaardigd. Om niet. En ik wil het vanmiddag opnieuw tot me nemen. En alleen maar zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Ik ga het niet meer over mezelf hebben. Ik ben doodmoe van mezelf. Maar ik ben vol van Jezus. Die mij gaf wat ik miste. Hij de vloek, ik de zegen. Hij de straf, ik de vrijspraak. En dat nota bene zonder me in te spannen. Met mijn armen over elkaar, zei ooit iemand, zalig worden. Dat is het. Vind je dit te makkelijk? Of is dit wel aantrekkelijk, dit aanbod? Het kan zijn dat als je hier bent en je de Heer Jezus nog niet kent, dat dit de laatste keer is dat je dit hoort. En daarom wil ik je echt uitnodigen. Om die keuze voor hem te maken. Er is geen leer die zo verblijdend is. Die zo bevrijdend is. Dan de leer van de rechtvaardiging door geloof alleen. Dat wil zeggen dat als ik geloof in de Heer Jezus. Als ik steun op zijn offer en zijn belofte. Dan kan ik God weer recht in de ogen kijken. Dan kan je getroost leven en eenmaal zalig sterven. Die zusters, ik eindig waar ik mee begon, die zijn de heerlijkheid ingegaan. Dat is wat. Ik zit daar altijd over te denken. Die denken niet meer aan ons, wij wel aan hen. Die hebben hun wens verkregen. Die hebben zo ontzettend hard gewerkt en door die werken zijn ze... Nee. Die hebben gesteund op dat ene offer. En de Heer zei, kom binnen, kom thuis. Kom thuis, ik nodig je uit om te komen daar waar ik ben. Delend in de heerlijkheid, een vreugde, een blijdschap. Die alle verstand, alle begrip, al het menselijk vermogen te boven gaat. Want God, die heeft dat bereid. Dat heerlijke, dat onuitsprekelijke voor hen die hem hebben liefgekregen, die zijn verschijning hebben liefgekregen. Broeders, zusters, al zou dit mijn laatste preek zijn hier, dan heb je het evangelie vanmiddag gehoord. Voor het eerst of opnieuw. Dan ben je vanmiddag of in de vrijheid gezet, of je bent aangeklaagd met daarbij de uitnodiging om tot Jezus te komen. Heel deze kerk kan vanmiddag weten dat die behouden is. Iedereen hier, iedereen. Heden. is het woord van God. Morgen is het woord van Satan. Kies dan heden wie je dienen zal. En sta in deze vrijheid die God beschikbaar heeft gesteld voor allen die de Heer Jezus toelaten in hun hart en in hun leven. Amen. We gaan één lied zingen. Althans, ik kwam niet op een ander lied. Je voelt hem al aankomen, denk ik. Maar dat is opwekking 428. Genade zo oneindig groot.